De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Robert Jacobus IJzerman en Sarah Jannetje Adriaanse. Hun huwelijk zal 20 februari bevestigd worden door dominee D.C. de Pater in de Maranatenkerk te Woudenberg. Deze dienst begint om 14:30. Woensdagavond zal een bunjenavond gehouden worden. Deze avond begint om 20:00. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 20:30, overig bezoek na 20:30. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heilig avondmaal, wat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. In de achterliggende week, dinsdagochtend, is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Nicolaas van Dijk, in de leeftijd van 84 jaar. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal dinsdagmiddag plaatsvinden om 13:30 in onze kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Munnekesteeg te Zwijndrecht. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de begraafplaats. En om hierbij stil te staan, gemeente, zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Het 19e vers van Psalm 89. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 33 vers 10, dus niet vers 7, wat op het bord staat, maar vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood en wat er verder volgt. Dus het tiende vers van Psalm 33 na de wet. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Job 39 vanaf vers 34 tot en met Job vers hoofdstuk 40 vers 9. En daarna Job 42 vers 1 tot 6. We luisteren dus naar de wet, we zingen het tiende van 33 en daarna Job 39 vanaf vers 34 tot en met Job 40 vers 9 en Job 42 vers 1 tot en met 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeruws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeruws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En de Heere antwoordde Job en zeide: is het twisten met den Almachtige onderrichten? Wie God bestraft, die antwoordde daarop. Toen antwoordde Job den Heere en zeide: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik u gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren. En de Heere antwoordde Job uit een onweder en zeide: gord nu als een man uw lenderen. Ik zal u vragen en onderricht mij. Zult gij ook mijn oordeel teniet maken? Zult gij mij verdoemen, omdat gij rechtvaardig zijt? Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij gelijk hij met de stem donderen? Versier u nu met hoofd voortreffelijkheid en hoogheid en bekleed u met majesteit en heerlijkheid. Strooi de verbolgenheden uw toorns uit en zie allen hoogmoedigen en verneder hen. Zie alle hoogmoedigen en breng hen ten onder en verpletter de goddelozen in hun plaats. Verberg hen tezamen in het stof. Verbind hun aangezichten in het verborgene. Dan zal ik ook u loven, omdat uw rechterhand u zal verlost hebben. Dan gaan we verder bij 42, 1 tot en met 6. Toen antwoordde Job den Heere en zeide: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor mij te wonderlijk waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken. Ik zal u vragen en dan richt gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom vervoer ik mij en ik heb berouw in stof en as. Tot zover.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Job 42, vers 4 tot en met 6. Hoor toch en ik zal spreken, ik zal u vragen en onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Van Dijk. Aan Ruben Boer, die morgen in het epilepsiecentrum in Zwolle opgenomen wordt. Zuster Vlie Verbaas, die in Intermezzo verblijft. Anita de Waal, die in Zwitserland verblijft. Dan de langdurige zieken. En dan denken we ook aan onze oude zuster Molenaar van der Spa, die lichamelijk snel achteruit gaat. We denken ook aan zuster Visser Koudstaal, die dinsdag in het Maastad ziekenhuis een operatie aan haar galblaas zal ondergaan. De werkgroep Ethiopië, die donderdag naar Ethiopië vertrekt. We denken ook aan kleinzoontje van de familie Noordengraaf, Manuel. En dankzegging dat broeder T. van Wijk vanwege zijn hart in het ziekenhuis heeft gelegen weer thuis mocht komen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Het is aan de morgen van deze aan u gewijde dag, Heere, dat we tot u komen in het gebed. En geef dat we dan ook in stilheid tot u mogen komen. Met diepe eerbied, Heere. In het besef dat we met u spreken. Heere, geef toch dat we iets van de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van u mogen zien. Zoals dat zich openbaart in het boek Job. En dat we door genade ook klein gemaakt mogen worden, gelijk Job. Opdat wij gaan zien wie wij zijn in het licht van wie u bent in uw heiligheid. En dat we leren onze hand op de mond te leggen. Dat we leren om voor u te buigen als zondaar voor God. In het besef dat we genade nodig hebben. De genade die geopenbaard is in Christus. De genade van de vergeving van zonden. Want zonder de vergeving zullen wij God niet aan kunnen doen. Dan is onze God een verterend vuur. En laat het geen lippentaal zijn, Heere. Maar dat wij ook iets van datgene wat onze tekst aandraagt mogen verstaan. Met het oor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Dat we in dit leven u mogen leren kennen. Als die God die zondaren zoekt. Zalig te maken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat het werk van de Heilige Geest dan openbaar mag komen in de waarachtige bekering. Ja, Heere, u kent de gemeente nog veel beter dan wij. U kent ons hart. U weet hoe we ervoor staan als het sterven wordt. Nu we ook weer bepaald zijn bij het sterven van broeder Van Dijk. Heere, gedenk ook de familie. Wilt u de weduwe sterken om aanstaande dinsdag haar man te begraven samen met de kinderen. En dat het woord kracht mag doen, ook tot vertroosting. Ja, Heere, gedenk alle rouwdragenden in ons midden. Er is zoveel smart, zoveel verdriet. Dat ze vanmorgen ook iets mogen verstaan van wat Job heeft mogen zeggen. En Heere, wij bidden u of gij daarom ook uw genade wil betonen aan hen. Zo dragen we ook de zieken aan u op, de langdurig zieken, degene die aan huis gebonden zijn, onze ouderen, die niet meer naar de kerk kunnen komen, die met ons meeluisteren. In het bijzonder denken we dan aan al onze oude zuster Molenaar van der Spa. Heere, gedenk haar in uw genade, als het eeuwigheid wordt. En sterk ook de familie om bij haar te zijn. Zo bidden we u voor onze zieken. We denken ook aan Ruben Boer, die we ook al zo lang kennen. Ook in de zorg die er is omtrent hem. Samen met zijn ouders en het gezin. Denk toch aan uw verbond, o Heere. En wij bidden u ook voor de rouwdragende familie Verbij Visser. Van wie een schoonzus overleden is. We zouden het bijna vergeten, Heere, vergeef ons dat. Maar Heere, u weet ook wat dat betekent. Zo lange tijd in coma gelegen. En nu na 7 jaren tijdelijke met het eeuwige te moeten verwisselen. Ontfermt u zich over die familie. En sterk en heilig deze ernstige roepstem aan hun harten. Zo dragen we zuster Visser Koudstaal aan u op die geopereerd moet worden. U kent ook het dagelijks kruis waar ze mee te maken hebben. En Heere, wilt u dan nog eens betonen dat u van eraf weet. Uw liefde schenken, uw nabijheid en ondersteuning. Dat bidden we u ook voor zuster Vlier Verbaas. Heere, misschien dat ze wel meeluistert met ons. En dat ze dan ook het woord dat vanmorgen gepredikt zal worden in haar hart mag krijgen. Als een troostwoord. Zo dragen we Anita aan u op die in Zwitserland verblijft. Wilt u met haar zijn? Heere, dat zij toch mag leren achter u aan te komen, omdat haar leven niet al te makkelijk is. Maar kunnen er toch veel vragen zijn omtrent uw goddelijke voorzienigheid, Heere, dat zij ook misschien wel iets van datgene wat Job heeft meegekregen, ook mag ontvangen. Zo dragen we ook de kleinzoon van de familie Noordengraaf, het zoontje van Tera en haar man, aan u op, die in een ernstige situatie zich bevindt. Heere, wilt gij u toch ontfermen over dat gezin, en dat zij Manuel mogen toevertrouwen aan uw genade, Heere. Zo bidden we u ook voor de werkgroep Ethiopië die deze week naar Ethiopië zullen gaan. Geef hen een veilige reis, dat alles goed mag gaan en dat zij ook daar hulp kunnen bieden en dat het gezegend mag worden, maar bovenal dat ze iets van de barmhartigheid Gods mogen uitdragen. We danken u dat broeder Van Wijk weer thuis mocht komen. U hebt over hem gewaakt, Heere. Wilt u hem verder ook aansterken en dat hij ook meegenomen mag worden in de prediking. Help uw knecht, ondersteun hem van onder uw eeuwige armen. Heere, wilt gij ons genadig zijn en de duivel schelden dat hij geen vat op ons zal hebben en dat wij een gezegende dienst mogen ontvangen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 37 en daarvan de versen 12 en 13. En de Heere zegene u en uw gaven. 37 vers 12 en 13. zingen wij straks na het amen van herstel. Wij zingen als tussenzang het derde vers van Psalm 147. En na het amen 147 vers 2. Ja, dat doe ik tegenwoordig een tussenzang om een beetje uit te rusten. Dus 147 vers 3 en 147 vers 2 na het amen van de preek. Geliefde gemeente, wanneer Job aan de beurt is tijdens bijbellezen aan tafel, en vooral met jonge kinderen, dan gaan die eerste hoofdstukken gaan nog wel, vindt u niet? Maar daarna is het best wel taai om dat aan tafel met kinderen te lezen. Die lange gesprekken van de vrienden van Job met Job. En dan aan het eind, dan is het wel aardig herkenbaar als het dan weer goed komt met Job. En toch als je dat boek echt bestudeert, dan zullen wij ontdekken dat er een onschatbare waarde in verborgen ligt in dit boek. Calvijn, schrik niet, die heeft er tijdens bijbellezingen 159 keer over gepreekt. Ik denk dat als dat hier zou gebeuren, dat de gemeente er misschien wel onder zou zuchten. 159 keer, dominee, zou u niet eens een keertje ophouden. Maar Calvijn heeft dat gedaan in een hele moeilijke periode. En de mensen hadden er echt behoefte aan dat er uit Job gepreekt werd. Een periode van vervolging, van bestrijdingen van de leer. Ook een periode dat de gemeente van Genève echt heel erg gemengd was. En dan gebruikt Calvijn een beeld, jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook onthouden. Dat is het beeld van een paard dat in de teugels zich bevindt. En dan weten jullie wel dat dan de bestuurder die teugels vasthoudt en dat de bestuurder bepaalt welke kant dat paard op gaat. En dat brengt hij over op God. Dat God de teugels in handen heeft. De teugels van de Satan. Want dat zien wij in het boek Job naar voren komen, nietwaar? Dat de Satan ruimte krijgt, maar dan wel in zoverre als de Heere dat bepaalt. Teugels in de handen van God. In het leven van Jobs bezittingen. Gelijk toepassen, hè? In de handen van Jobs kinderen. In de handen van Jobs lichaam. In de handen van Jobs gezondheid. Uiteindelijk ook van Jobs leven. En we kennen de geschiedenis, niet waar. En wat is het dan een wonder, gemeente, wanneer een mens daaronder buigen mag. Door genade. Want dat is een voorbereiding op een heerlijke toekomst. En dat is eigenlijk de rode draad die door heel dat boek Job loopt. Dat God de teugels in handen heeft. Dat God bepaalt wat Hij wil en doet in mijn en in uw en jouw leven. En daar heeft Job een hele diepe les in geleerd en daar willen we naar luisteren, geliefden. En we schrijven boven de prediking: God plaatst Job voor zijn aangezicht. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst wat Job vraagt, wat Job ziet en wat Job beleidt. Dus God plaatst Job voor zijn aangezicht. Wat Job vraagt, kijk maar naar onze tekst. Hoor toch, ik zal spreken Ik zal u vragen en onderricht gij mij. En wat Job ziet, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. En wat Job beleidt, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Onze tekst begint dus met: hoor toch en ik zal spreken. Ik zal u vragen en onderricht gij mij. Dat wordt op twee manieren uitgelegd, gemeente. En dan moet u even luisteren naar mijn klank. De eerste manier zoals het uitgelegd wordt, dan zou je eigenlijk die tekst zo moeten lezen. Hoor toch en ik zal spreken. En ik zal u vragen, en onderricht gij mij. Hoor je iets in die klank? Daarin hoor je eigenlijk een verwaande houding. Van iemand die eigenlijk helemaal niet zo eens is met wat er allemaal gebeurt. En dat hij toch dan eindelijk wel eens een keer wil horen van de persoon die het hem aandoet. Om daar eens uitleg aan te geven. Zo wordt het door sommige verklaarders uitgelegd. Wij kiezen niet voor deze verklaring, gemeente, want deze verklaring die past eigenlijk helemaal niet zo bij de context. Het is meer deze toon die hij aanslaat. Hoor toch. En ik zal spreken. Ik zal u vragen. Onderricht gij mij. Het is immers buiten kijf, gemeente, dat Job een kind van God is. Dat kunnen we heel duidelijk in het eerste hoofdstuk lezen. En ook in de discussie met zijn drie vrienden zegt hij heus wel mooie dingen. Denk aan Job 19, vers 26, waar hij spreekt: ik weet, mijn verlosser leeft. Maar ja, hij gaat ook vaak over de schreef. In het bijzonder als hij op hetzelfde niveau denkt te staan als God. En dat hij God ter verantwoording roept. Omdat hij zo streng aangepakt wordt. En het is juist zijn jonge vriend Elihu die hem op dat punt vermaant. En dan op een gegeven moment dan gaat God Job plaatsen voor zijn aangezicht. De Heer heeft daar een bedoeling mee. Probeer dat eens, jongens en meisjes, ook je voor te stellen. God die in de hemel woont. En jij als klein mensje, die dan voor God geplaatst wordt. En als God het dat doet, jongens en meisjes, dan doet God dat beeldend. Hij doet dat aan de hand van vele beelden, maar ik haal er even twee uit. Hij doet dat aan de hand van een heel groot beest. Twee grote beesten. Eén groot beest dat op de aarde rondloopt. Ik noem even de Hebreeuwse naam niet, maar de meeste uitleggers die denken aan een dinosaurus. Dat is een uitgestorven beest, nietwaar? Maar die leden dan waarschijnlijk nog in de dagen van Job. Zo'n grote draak, weet je wel. En die andere, dat is een hele grote zeeslang die in de zee zich bevindt. Ook zo'n heel groot, ontzaglijk, griezelig beest. En wat doet God dan? Die zegt: Job, neem het eens op tegen zo'n groot beest. Zo'n groot beest dat op de aarde op je afkomt, zie het gebeuren. Zo'n groot beest dat dan als een dreigement op je afkomt en jij een klein, klein, nietig mensje. Je zal toch wegrennen?
zo'n grote zeeslang. Je staat op een strand en die komt uit de zee op. En die probeert met zo'n grote bekje in te slokken. Nou, zegt de Heer, die heb ik geschapen. Voel je de les? En Job, ja, die moet dan gaan voelen dat hij maar een heel klein, nietig, zwak mensje is. En hoeveel te meer als die grote God het opneemt tegen je, Job. Elke keer als God gaat spreken met Job, dan begint het ontzaggelijk te onweren, te donderen, te bliksemen. En toont God zijn almacht. En dan zegt God, God u nu als een man uw lendenen, zo zal ik vragen, onderricht gij mij, Job. Job, geef mij dan eens een les, hoe ik het allemaal zou moeten doen. Maar in onze tekst zijn de rollen omgekeerd. Want dan gaat Job zeggen, Heere, hoor toch, ik zal spreken. En ik zal u vragen, onderricht gij mij. Nu gaat Job als een leerling voor God staan. Op de school van Gods voorzienigheid en Gods regering. Hij voelt zijn kleinheid, zijn dwaasheid, zijn blindheid, zijn nietigheid. En hij ziet wel dat God de teugels in handen heeft. Dat belijdt hij in vers 1 en 2 van het hoofdstuk waar onze tekst in staat, gemeente. En in vers 3, dan zegt hij dat hij maar een klein, nietig, zondig mensje is die sprak hele grote woorden over de raad en de leiding van God. Job gaat zich onderwerpen. En gemeente, dat is genade. Hij weet zich geplaatst voor de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid en de onkreukbaarheid en de rechtvaardigheid en de soevereiniteit van God. Hij is te ver gegaan in zijn uitspraak. Ja, gemeente, we zien hier door dit woord een zwaar beproefd kind van God. En we zien dat Gods genade erin mee gaat komen. Is hier ook zo'n zware beproefde in ons midden? Die helemaal in de knoop komt met de leiding van God in zijn of haar leven. Wat gebeurt er dan als Gods genade daarin meekomt, gemeente? Drie dingen. Als God gaat spreken, dan leert je je hand op de mond te leggen. Dan ga je zwijgen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En het tweede, dat is dat je gaat zien dat je niet bij machten bent om datgene te veranderen wat je zo graag anders had willen zien. En het derde wat je gaat zien, dat je is dat je de dingen in je leven die gebeuren naar menselijke maatstaven beoordeelt en niet naar goddelijke maatstaven. Het zijn drie dingen. Dus je wordt stil. Je gaat zien dat je het niet veranderen kunt. En dat je het naar menselijke maatstaven beoordeelt. En dat hij de grote pottenbakker is die je als leem kneden kan en ervan maken kan wat hij wil. Begrijp je nu dat Job hier dan gaat vragen aan de Heere, onderricht gij mij, Heere. Nu is Job verlegen om Gods antwoord in deze zware weg van beproeving. En wat maakt nou het zwaarste uit in die weg die de Heere ging met Job? Was dat het moment dat, nou ja, dat hij al zijn bezittingen kwijtraakte? Of nee, zegt iemand, dat is natuurlijk het moment geweest dat dat huis opgetild werd en weer ergens neergesmeten werd en dat al zijn kinderen omkwamen. Was dat het moment soms dat hij in zijn eenzaamheid zijn wonden moest schrappen? Nee, gemeente, het zwaarste, dat was toch wel het moment dat God zich ook nog terugtrok van Job. En dat hij zei, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Dat het zo donker werd, dat hij de nabijheid van God moest missen. Terwijl in het begin mocht hij echt zo die ondersteuning ervaren. En u die de Heere vreest en zulke wegen kent van beproeving, weet ook dat dikwijls in het begin de Heere dan zo mee kan komen, zo troosten kan, zo ondersteunen kan, maar dat na verloop van tijd, wanneer het allemaal langer gaat duren, lijkt alsof de Heere zich teruggetrokken heeft. Nee, de Heere zal zich niet definitief terugtrekken, maar dan wel tijdelijk. Waar bent u toch? En dat je geen raad weet met Gods weg. Maar heb je dan niet ondertussen door dat de Heere bezig is om dan dat geloof te beproeven? Om dat te louteren? Om je dieper ontdekken aan je bestaan. Heb je dan niet door dat God bezig is om je te vernederen onder zijn krachtige hand? Dat je zou waarderen Gods genade? Ja, dieper nog, dat hij bezig is om je gelijkvormig te maken aan zijn zoon? Ja, zegt iemand, dominee, zou dat laatste bij Job wel het geval zijn geweest? Zou hij dat wel in de gaten hebben gehad? Zo diep in het Oude Testament zou hij dat inzicht hebben gehad dat God bezig is om hem gelijkvormig te maken aan zijn zoon? Zijn zoon moest toch nog lijden en sterven? Maar vergeet niet, geliefde gemeente, dat Job wel kennis had aan de middelaar. Denk aan Job 19. Als hij zegt, ik weet mijn verlosser leeft. En dat hij zegt dat hij straks hem zal aanschouwen en niet een vreemde, dan bedoelt hij daar de middelaar. Denk ook aan Job 33. Wordt dus in zijn diepe levensvragen door God zodanig beproefd dat God er hoe langer hoe meer het beeld van zijn lieve zoon in gaat zien. Job gaat buigen. Nee, niet voor een noodlot, gemeente. Dat is een idee. Daar wil ik u voor waarschuwen. De Dat fatalisme, weet je wel, dat je zegt, nou ja, kijk, het wordt me niet van mensenhanden aangedaan wat ik nu meemaak. En ik moet daar maar onder buigen, want ja, dat is per slotverrekening mijn lot. Dat is de koude, harde God van de filosoof. Nee, het is buigen voor een persoon. Voor de drie-enige God, gemeente. Voor een persoon die zich bekendgemaakt heeft in zijn woord. Voor die God, op wiens goedheid een mens mag hopen. Als Gods vreemde weg zich voltrekt in je leven. Als het die God, die het heil van zondaren op het oog heeft. In het bijzonder bij degenen die de Heere vrezen, gemeente. Dat zij ervaren dat er geen kwaad hen zal overkomen of God zal erbij zijn. En God zal hen beschermen. En hij zal dan waarmaken wat we samen gezongen hebben. Zijn machtig arm beschermt de vromen. In dure tijd en hongersnood. Hij redt hun zielen van de dood. Hij zal een nimmer ondoen komen, gemeente. De grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Kijk, en dat werkt wat uit bij Job. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente, namelijk dat het voor hem maar niet een beschouwende kennis zal zijn van wie God is, maar een doorleefde kennis. Onze tweede gedachte, wat Job ziet. Nadat Job gevraagd heeft, Heere, onderricht gij mij in deze moeilijke vreemde weg die ik niet begrijp. Dat de Heilige Geest in hem die genade geeft om te buigen onder die krachtige voorzienige hand Gods. Dan gaat Job zeggen met het gehoor des oors. Heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Wat zegt Job hier eigenlijk? Ja, dominee, er staat dat Job vertelt dat hij met zijn oren het een en ander gehoord heeft van God. Net als wij allemaal natuurlijk. En naar alle waarschijnlijkheid was Job een tijdgenoot van de aartsvaders, van Abraham. Zij wist nog niet zo erg veel van de openbaring Gods, maar hij wist natuurlijk wel dat God de hemel en de aarde had geschapen. En dat ja, de mens gevallen was. En dat God zijn zoon beloofd had. En dat God alle dingen leidt. Maar had hij dat slechts gehoord? Moeten we dat zo opvatten, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, zoals wij dat vaak gehoord hebben, door onze opvoeding, op school, in de kerk, en dat we die waarheden allemaal wel kennen? Nou, gemeente, zo moeten we dat eerste stukje van onze tekst niet opvatten, want dan zou het net lijken alsof hij het alleen maar gehoord had en dat het hem nooit had geraakt. Dat zou in strijd zijn met de eerste hoofdstukken van het boek Job. Daaruit blijkt heel duidelijk dat Job een kind van God is. En dat het woord dat hem overgeleverd was, geraakt had in zijn hart. Door het werk van de Heilige Geest, dat hij wederom geboren was tot een levende hoop. Door dat woord dat hij de Heer had leren kennen, liefhebben en vrezen. En jij wil hier niet zeggen dat hij nu voor het eerst tot bekering gekomen is. Immers hij had in Job 19 gezegd dat de wortel der zaak in hem gevonden wordt. Is dat bij u ook zo? Dat nieuwe leven, de wortel der zaak. Wat bedoelt hij dan? Nou, hij bedoelt een bijzondere eigenschap van God, geliefd. Hij had vroeger natuurlijk ook wel gehoord van de majesteit en de heerlijkheid en de grootheid van God. Maar nu ziet hij het. Nu ervaart hij het. Nu beleeft hij het. De grootheid en de heerlijkheid van God. Ja, dominee, maar wat bedoelt hij dan als hij zegt: en nu ziet u mijn oog. Ziet hij God dan echt? Je kunt God toch niet zien? God is toch een geest? Nou, we moeten ook niet denken dat Job hier bedoelt dat hij een lichamelijke gedaante van God ziet. Maar in het bijzonder een bepaalde eigenschap van God. Net als Mozes. Toen Mozes vroeg: Heere, toon mij uw heerlijkheid. Wat deed God toen? Toen plaatste God hem in een spleet van een rots. En toen Mozes daar die plaats had ingenomen, toen ging God hem voorbij. En toen liet God hem de achterste delen zien. En toen zag hij niet een soort gedaante voorbij gaan, jongens en meisjes. Want als je denkt aan de achterste delen, dan denk je misschien wel aan een achterkant van een lange jas die dan voorbij wappert aan je gezichtsvermogen. Maar zo moet je dat niet opvatten. Maar zouden we God verlagen? Maar dan gaat God hardop zijn eigenschappen uitspreken. Kijk, en dat ziet Job nu. Dat ervaart Job nu. Die eigenschap van God, die grootheid van God. God openbaart zich zodanig aan Job, dat Job een kant van God ziet zoals hij die nog nooit had gezien. Er is de eeuwigheid voor nodig, gemeente, om de grootheid en de heerlijkheid van God te zien. En gemeente, wanneer we schrift met schrift verklaren en proberen dit uit te leggen, wat is dat dan, God zien? Probeer daar eens eventjes in mee te komen, gemeente. Staat er eens in de Bijbel: wie kan God zien en leven? Dat redden we niet, gemeente. Maar Job dan? Hij valt toch niet ter plekke dood neer? Nee, dat klopt. En daarom moeten wij ook schrift met schrift vergelijken. En komen we bijvoorbeeld bij Johannes 1 vers 18. Daar staat: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geopenbaard. Snap u dat? Nee, dat snappen we zomaar niet, o gemeente. Daar hebben we een duidelijk voorbeeld van in de Bijbel, zoals Johannes 14 vers 8 en 9. Dan vraagt de discipel Filippus aan de Heer Jezus. Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Filippus die wilde God wel eens zien. Die wilde de Vader zien. Filippus was een kind van God, nietwaar? Hij stelde toch een vraag waaruit blijkt zijn onkunde. En dat het een grote verborgenheid is. En wat zegt de Heere Jezus dan? Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gezien, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Hier krijgt dus Filippus nader onderwijs. Want het gaat om het zien van God. Met andere woorden, Filippus die moet ook verstaan wat Job hier zegt. Met het oor heb ik u gehoord. Ik heb er wel van gehoord, Heere. Maar ik heb het niet gezien. En nu ziet u mijn oog. Heb je mij niet gezien, Filippus? Wie mij gezien heeft, die heeft God gezien. Dan zien we ook dat iemand na ontvangen genade daar nog zo blind voor kan zijn, gemeente. En dat dat aan hem geopenbaard moet worden. En daarvoor heeft ook de Heere die diepe weg voor Job gebruikt. Ja, zou Job dat daar in de gaten hebben gehad, dominee? Nou, dan kom ik toch bij Calvijn terecht. Calvijn, die immers 159 preken geschreven heeft over het boek Job, die komt ook hier terecht bij God in Christus. Zoals zondag 9 dat zo prachtig formuleert, dat hij een almachtig God is en een getrouw vader. Het vaderschap Gods wordt aan Job geopenbaard, geliefde. In al zijn heerlijkheid, in al zijn majesteit, in al zijn grootheid. Dat hij inderdaad, die kleine Jobje, enig licht wil geven. En die grote God. Dat was ook de diepe begeerte van Job toen hij zei: ik zal God aanschouwen en geen vreemde. En daar schrijven onze kanttekeningen ook heel duidelijk, namelijk in Christus. Wat is dat een grote weldaad, geliefden, als een mens in Christus mag zien wie God is. En nogmaals, gemeente. Wie kan God zien en leven? Dat kunnen we niet. Dan moeten we omkomen. Maar in Christus zal God zich openbaren als een goedertierenvader, een milde zegenader, zo zegt Psalm 33. En daar heeft Job iets van mogen ervaren en mogen proeven. Nee, je moet het onderwijs op zich niet verachten. Met het oor heb ik het gehoord. Maar je zult iets ondervinden wanneer de Heere dat gaat geven in het zielenleven van wat de koningin van Sheba ervoer. Toen ze uit de verte hoorde van Salomo. Maar toen ze bij Salomo kwam, Toen zei ze: de helft is me niet aangezegd. Het is me ver overtroffen wat ik gehoord heb. Het gaat om de doorleving, gemeente. De doorleving van de ware godskennis in Christus. Daar gaan we eerst van zingen met Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Het derde van 147. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Dat beeld, hè, van een paard, hè, in de teugels. En dat God de teugels in handen houdt. Ja, dan heb je echt onderwijs nodig, hè. Net als Job. Onderricht gij mij, Heere. Als God een kant op gaat met je, dat je zegt: moet die kant op, Heere. Moet het die kant op. En als je dan door genade iets mag zien van God. Welk doel hij daarmee heeft. Je zult het niet altijd helemaal zien, hoor. Het grootste gedeelte blijft nog verborgen voor ons, geliefden. Voor degene die de Heere vreest. Maar dat het een uitwerking heeft, dat staat wel vast. Dat is onze derde gedachte. Want wat beleidt Job dan? Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Hij is erg klein onder God. Weet u wat nou zo mooi is geweest? Dat er niet staat: en daarom vlucht ik nu bij u vandaan, Heere. Want met zo'n God wil ik niet van doen hebben. Dat ligt van natuur in ons hart. Opstand. Vijandschap. Tegen zo'n God. Denk maar aan de vrouw van Lot. Zegen God en sterf. Moet je met zo'n God verder? Nee, hij vlucht niet bij God vandaan. Hij vlucht er juist naartoe. Hieruit blijkt dat hij God vreest. Als hij zegt, daarom, Heer, vanwege uw grootheid en uw heerlijkheid. En uw ondoorgrondelijkheid en uw soevereiniteit. Verfoei ik mij. En heb berouw in stof en as. Hieruit blijkt dat hij God lief heeft, gemeente. Als hij dat zegt. Ja, hij herkent dat God zijn rechter is. Hij herkent zijn schuld tegenover God misschien nog wel dieper dan ooit tevoren. Nee, hij zoekt geen verontschuldiging. Nee, gemeente. In de zin van, ja, maar heren, u wist toch wel hoe moeilijk ik het had. En heren, dan is het toch logisch dat een mens over de schreef gaat. Nee, hij gaat zijn zonde niet goed praten, gemeente. Maar hij verfoeit zich. Er staat een woord, dat betekent hij walgt ervan. Waarvan dan? Dat hij notabene het lef had om op hetzelfde niveau als God zich te plaatsen. Alsof God zijn gelijke is. Hij schaamt zich ervoor. Niemand hoeft hem nu te veroordelen. Hij veroordeelt zichzelf voor het aangezicht van God. Dat is een duidelijke trek van een rechte verootmoediging. Voor het aangezicht van God, gemeente. Daarom verfoei ik mij. Dat ik niet geweest ben tegenover u die ik had moeten zijn, heren. U staat in uw recht. Echt een kenmerk van de rechte boetvaardigheid. Om God, God te laten. In zijn recht. Het is niet slechts een misnoegen over wat er misgegaan is. Dat kunnen wij mensen ook wel eens hebben. Hè? Dat je zegt, jongen, dat ik dat toch gezegd heb. Dat ik dat toch gedaan heb. Wat dom toch van me. Dat ik zoiets deed. En nee, wat dom toch van me. Nee. Het gaat hier om de verslagenheid voor God. Hij ziet God immers. En daarom ziet hij zichzelf in zijn verfoeilijkheid. Nog dieper dan ooit tevoren, gemeente. Zijn hart vol wanbedrijf. Zo'n hoogmoedig mannetje. Als ik was, heren. Oh, wat erg toch, heren. Mijn hartstocht kon niet beheersen. Mijn ontevredenheid met u weg. Mijn boze gedachten die bij mij boven kwamen, Heer. Die ik zelfs uitgesproken heb. Kun je niet napraten, hoor. Als je dat na gaat praten, gemeente, dan spot je met God. Want God, die kent je hart. Maar dat is wel genade, als je dat ontvangt. En je ziet het ook, hè, dat hij echt berouw heeft. Want hij gebruikt daarbij een uiterlijk teken. Er staat immers in de tekst, en ik heb berouw in stof en as. kun je natuurlijk ook makkelijk nadoen, hè. Dat doet de huichelaar. Die kan een hele quasi-nederige houding aannemen. Maar ja, wat voor een functie heeft dat dan? Stof en as, jongens en meisjes, dat weten jullie wel wat dat is, hè? Stof van de aarde, as, nadat een vuurtje gedoofd is. En wat doet Job dan met die stof en het as? Hij gaat er bovenop zitten. Nou, je weet zelf wel, als je bovenop koude as en stof gaat zitten, dan komen er allemaal stofwolken om je heen. En die maken je kleren en je lichaam roetzwart. En wat voor functie heeft dat eigenlijk? Nou, hij had het al een keer eerder gedaan in Job 2 vers 8. Toen hij alles kwijt was geraakt. En toen ging hij ook in stof en as. Omdat hij dat zo erg vond. En dat kunnen we allemaal begrijpen natuurlijk. Dat je dat in je houding niet ongemerkt kunt laten wat er allemaal gebeurt in je leven. En dan doet hij het weer. Weet je waarom, gemeente? Omdat hij het zo erg vindt. Dat hij zich zo gedragen had tegenover God. Eigenlijk vindt hij dit nog erger dan alles wat hij kwijtgeraakt is. Zijn bestaan voor God. Ja, maar dat doe je toch in de binnenkamer, zegt iemand. Daar heb u gelijk in. Dat is zo. Dat is zo. Maar dat hij het ook zo doet, dat heeft ook te maken met het vervolg waar we vanmiddag over hopen te na te denken. Tegenover zijn vriend. Dat zijn vrienden het ook zagen. Job is in de schuld gekomen voor God. En gemeente, wanneer dat gebeurt in je leven, dan openbaart zich al de ontferming Gods. Want dat is Gods genade. Om iemand zo in de schuld te brengen. Dat hij er echt bedroefd onder is. Dat is de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En Calvijn zegt dat is een blijvende droefheid. Een blijvende boetvaardigheid. Waarin God zich niet onbetuigd zal laten, gemeente. En waar zal maken. Wat we samen gaan zingen. Met Psalm 147 vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellende. Zich tot hem ter genezing wenden. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere, wilt u ons ook onderrichten, lesgeven. Lesgeven in uw goddelijke voorzienigheid, in uw macht, uw heerlijkheid, uw majesteit. Opdat we in dat licht ook mogen leren wie we zelf zijn en blijven als zondaar voor God. Om zo onder u te buigen en Christus nodig te leren krijgen. Opdat gij uzelf bekend maakt als die God die in Christus zondaren met zich verzoent. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Heb ook moeder dank voor uw ondersteuning. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. En dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. Dus vanmiddag dan hoop ik het vervolg te overdenken met u. Dus dan kunt u dat thuis ook even nalezen. We hopen elkaar vanmiddag weer te ontmoeten. Niet waar? Dus niet zomaar wegblijven natuurlijk, hè? Dat doen jullie niet. Dus dan hopen wij met de hulp des Heren, Job 42 vers 10 is de kerntekst, met u te overdenken. En we zingen nu tenslotte het 9e vers van Psalm 34. God is het verbroken hart en het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten allen tijd nabij en goed. Het 9e van 34. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.